We waren gebleven in vers 8, tenminste daar waren we mee geëindigd, dus vers 9. Want Gods medewerkers zijn wij, Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. En ik zei al, hier vindt de overgang plaats van het akkerland naar het gebouw. En dus van, dat wordt een andere sector zouden wij zeggen, maar een ander voorbeeld. Gods medewerkers zijn wij, Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. En daar borduurt Paulus op verder. En hij zegt, naar de genade van God die aan mij gegeven wordt, plaats ik als een wijze bouwmeester een fundament en een ander bouwt erop. Maar laat een ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Ik heb dat een fundament onderstreept, want ook hier moet ik kritisch zijn. Als ik het had moeten vertalen, maar ik heb geen vertaling gemaakt, dan had ik gezegd het fundament. Er staat geen lidwoord voor. Er staat geen de, het of een in de Griekse tekst. Kijk, als een wijze bouwmeester het fundament ik plaats. Dus het lijkt mij het fundament. En wat in het volgende vers, dan lees ik eerst even het volgende vers er gewoon bij.
Is die bouwmeester wel het fundament? Bouwmeester, dubbele punt, fundament.
Nee, ja, die bouwmeester lijkt me hier, de bouwmeester is, laat ik zo even zien, dat is in het Grieks, de architecton. Kennen we ook, hè, architect. Dat is, dat lijkt me Paulus in dit vers. Ik plaats als een wijze bouwmeester het fundament, zou ik zeggen. Want in het volgende vers staat, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand plaatsen. Oftewel, er is geen ander fundament. Dus dat is het fundament. Dat maakt het ook al exclusief. Er is maar één fundament. Want een ander fundament dan dat er ligt, Jezus Christus, ja, dat is er niet. Kan niemand plaatsen. Je ziet dat plaatje dat anderen ook op dat idee gekomen zijn, naar aanleiding van deze schriftplaats. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.
Dat is ook wel mooi, dan zit dat kruis erin.
Ja, ik zag dat.
Ja. Dus, inderdaad, met het kruis in het midden. Ja. Maar naar de genade van God, die aan mij gegeven wordt, hè, dus ook weer genade, wat Paulus benadrukt, dat het gegeven is dus, hè, dat hij een bedienaar mocht zijn, instrument mocht zijn in Gods hand. Dus genade. Dat is geen eigen werk. Maar naar de genade van God die aan mij gegeven wordt, plaats ik als een wijze bouwmeester, een wijze architect, het fundament en een ander bouwt erop. En Efeze 2 wordt ook zo'n voorbeeld genoemd over een bouwwerk. En daar daar spreekt Paulus over het fundament van de apostelen en profeten. Dus het fundament dat de apostelen en profeten hadden doorgegeven. Dus dan zijn de apostelen en de profeten niet het fundament. Maar het fundament is Jezus Christus, want een ander fundament is er niet. Maar ik heb expres dat vers van Efeze 2 vers 20 is dat, zoek het maar na. Heb ik niet afgedrukt, omdat daar nog wel wat meer bij komt kijken. Want daar gaat het ook weer over een hoeksteen. En in de schrift vinden we ook een grondsteen. Hè? Maar dat is een fundament. Dat is eigenlijk gewoon een blok beton als grondsteen om op verder te bouwen. Maar die hoeksteen, ik zal het snel zeggen zonder dat nu aan te tonen, maar die hoeksteen in Efeze 2 vers 20, daar zag ik in de Intelligenties staan dat dat een sluitsteen is. Dat is dus een hoeksteen die twee muren met elkaar verbindt. En in Efeze 2 gaat het over Jood en Heiden die één zijn geworden in Christus. En Christus is die, hij is niet alleen dat fundament, hij is ook die sluitsteen op de hoek die twee muren verbindt, die van die twee muren één muur maakt. Nou, zo vinden we nogal wat stenen aan de schrift. Ook stenen waaraan men zich kon stoten. Hè? De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Dat is die hoeksteen geworden. Of het oftewel grondsteen of hoe je dat ook wilt noemen. Maar het spreekt altijd van Christus. Maar hier gaat het over het fundament. En over het bouwen gaat het straks, dus daar komen we vanzelf op. Maar die van Efeze 2 vers 20, die geef ik gewoon even gratis bij. Nou, ik zat het zelf na te zoeken. Ik dacht, ja, als ik daar nou een diaatje van maak, dan verzand ik weer, nou, verzand er niet, maar dan ben je Efeze 2 vers 20 aan het uitleggen. En nu noem ik het gewoon even en jullie onderzoeken of deze dingen al zo zijn, als je daar interesse in hebt. Naar de genade van God die aan mij gegeven wordt, plaats ik als een wijze bouwmeester, de architect en wijze architect, het fundament en een ander bouwt erop. Maar laat een ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Er staat ook niet. Het gaat om hoe erop gebouwd wordt. Hè? Het staat niet op hoeveel of hoe hoog. Het gaat erom hoe. De Statenvertaling, geloof ik, hoedanig. Oh nee, hoe hij erop bouwt. Hoedanig komen we straks ook nog tegen. Maar het gaat om het hoe. Hoe bouw je? Waarmee bouw je? Daar gaat het in het vervolg ook over. Nou, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand plaatsen. Er is dus geen ander fundament. Dus ken je dat fundament niet en ben je aan het bouwen, hè, tussen aanhalingstekens, ja, dan ben je sowieso op de verkeerde plek al aan het bouwen. Dus dan heeft verder bouwen sowieso al geen zin. Want een wijs man bouwde zijn huis op de rots, was het, hè? Op die grondsteen, op dat fundament. Ja, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand plaatsen. Dus dat is het fundament, dat is het fundament, dat is het enige fundament. En nu gaat Paulus verder over hoe je op dat fundament kan bouwen. Indien iemand op dit fundament bouwt, met goud en zilver en kostbare stenen, hout, gras, stro. Ik lees eerst even deze versen door, dat we even het hele gedeelte lezen tot en met vers 15. En dan ga ik gewoon één voor één die versen doornemen. Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare stenen, hout, gras en stro, ieders werk zal openbaar worden. Kijk, daar hebben we hem. Ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het duidelijk maken, omdat het door vuur wordt onthuld. En het is het vuur dat ieders werk zal toetsen van welke aard het is. Indien iemands werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Indien iemands werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden. En zelf zal hij gered worden, maar zo als door vuur heen. Oké, en nu rustig. Rustig. Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver en kostbare stenen. Of hout, gras en stro. Hè, dit zijn twee groepen. We kunnen het onderverdelen in twee groepen van drie. Goud, zilver en kostbare stenen aan de ene kant. Of hout, gras en stro aan de andere kant. Hout, hooi en stoppelen heeft de Statenvertaling. Andere vertalingen weet ik niet precies. Maar het heeft in ieder geval allemaal al wel een beetje met hetzelfde te maken. Maar laten we eerst even kijken naar het goud, zilver en de kostbare stenen. Goud, ja, dat vinden we. Goud is een edelmetaal. Is een beeld van, in de schrift in ieder geval, een beeld van onvergankelijkheid. Het is een metaal wat niet aan het verderf onderhevig is. Het roest niet, het vergaat niet. En de hele, niet heel de tabernakel, maar. Een groot deel van de tabernakel was van goud. In ieder geval met goud overtrokken. En sowieso in dat allerheiligste vertrek, het heilige der heiligen, daar was alles goud wat er blonk. Buiten in de voorhof was dat nog niet zo. Er waren nog wat attributen van koper. Maar hier was het allemaal goud. En dat spreekt van de onvergankelijkheid van, ja, ook van God. Goud en God, dat scheelt ook maar één letter. Dus, maar het, is, het spreekt van onvergankelijkheid, van God als God. Zilver. Het bouwen met goud is dus beeld van het bouwen met God als God erkennen, als de onvergankelijke God. De hemelse dingen zou je ook nog kunnen zeggen, hè, naar aanleiding van die tabernakel, want dat is een uitbeelding van de hemel. Nou ja. Goud en zilver. Ja, zilver en geld zijn in de Bijbel synoniem. En in veel talen schijnt dat ook zo te zijn, hoewel ik niet zo heel veel talen spreek. Ik heb me wel eens laten vertellen dat in het Frans... hoor je het ook van een ander? Dat in het Frans zilver en geld, dat is hetzelfde woord. Ja. Kijk, dat wat Frans talen hier.
Google Translate.
Google Translate, ja. Maar die, dat zilver, dat spreekt van de losprijs. Hij die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Wij zijn gekocht en betaald, wij zijn zijn eigendom. Bouw je daarop, omdat we zijn eigendom zijn? Of denk je dat je zelf iets moet doen om zijn eigendom te worden? Dat is namelijk hout, hooi en stro. Hout, gras en stro. Maar wie bouwt op zilver, die bouwt op hij die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. De losprijs is betaald. Dus het is alles zijn werk. Goud, zilver, kostbare stenen. Ja, die lijken me te spreken van wat in de in Efeze. Hoe, welk hoofdstuk is dat? Nou, dat weet ik. Oh, staat erbij. Hoofdstuk 3. in Efeze 3, vers 10 wordt dat genoemd de veelkleurige wijsheid van God. Maar ja, het gaat om edelstenen. Die licht doorlatende stenen zijn dat. Dat vinden bijvoorbeeld ook een beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem in Openbaring. En daar worden ook allerlei edelstenen genoemd. Dus dat zijn, ja, dat zijn gekleurde stenen die op een bepaalde manier licht doorlaten en daardoor veel geld waard zijn. Je ziet het er niet altijd aan af, vind ik zelf. Maar als je er verstand van hebt, schijnt dat wel zo te zijn. Dus nou, dat heb ik dus niet. Maar kostbare stenen, edelgesteente. In Efeze 3 gaat het over, overigens over het geheimenis. Dat wat Paulus bekend mocht maken. Het geheimenis van het lichaam van Christus. Dat verborgen was geweest voor de tijden van de eeuwen, van de aionen. En dat Paulus nu mocht openbaren. De onnaspeurlijke rijkdom van de Christus, noemt hij dat. Ook in Efeze 3. Dus daar spreekt ook dat edelgesteente van. Nou, bouw je daarop. Bouw je op goud, zilver en kostbare stenen. Eigenlijk, toen ik het aan het voorbereiden was, dacht ik van ja, eigenlijk gaat het hier over. Over het bouwen met kostbare stenen, met goud en zilver. Ik weet niet, kijk op het plaatje zie ik wel goud. Het gaat natuurlijk om een bouwwerk. Zoals mijn, ik weet niet of jullie mijn het eerste plaatje wat ik in mijn presentatie had gestopt, of jullie dat nog weten. Maar het gaat hier over een bouwwerk. Dat zal openbaar worden. Waar heb je op gebouwd? Dat waar je mee gebouwd hebt, of dat goud, zilver en kostbare stenen was, of hout, hooi en stro, dat zal openbaar worden. Ja, en ik heb dat wel zo los benoemd als goud, zilver en kostbare stenen, maar het gaat uiteindelijk om een bouwwerk van kostbare stenen. Ja, wellicht al zo, had ik ook een plaatje van een marmeren gebouw met goud daarin verwerkt, en ik weet niet hoe ze dat in de oudheid deden, want Paulus leeft natuurlijk een paar eeuwen terug. En wat hij daarvoor beeld bij in zijn gedachten heeft gehad. Maar het gaat om een bouwwerk. Nou, de meeste ruïnes die men heeft gevonden, daar staan nog wel wat kostbare stenen, zoals dat marmer. Maar om voor de hand liggende redenen is het goud en zilver niet meer aanwezig natuurlijk. Dus er zal best goud en zilver in verwerkt zijn. Dat zal er niet meer zijn om dezelfde reden dat men dat bijvoorbeeld in piramides ook over het algemeen niet meer terugvindt. Het is gewoon gejat, gestolen. Dat is er niet meer. Maar het gaat om een bouwwerk van kostbare stenen en goud en zilver. En dat is dan de eerste groep, hè? Goud, zilver en kostbare stenen. Het gaat om het bouwen van een huis uiteindelijk. En dat huis, volgens mij laat ik straks ook nog wel zien, want dat staat er ook. Dat huis is een tempel van God. Gods tempel. Hoe wordt Gods tempel gebouwd? Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare stenen. Nou, dat is optie 1. Nou, ik had een dia van anders. Weet, dit is vers 16 van hetzelfde hoofdstuk. Dus we hebben zojuist vers 12 tot en met 15 gelezen. En dit is vers 16. Weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn? En dat de geest van God in jullie woont, in jullie huis? Dus het gaat om de bouw van die geestelijke tempel. Daar gaat het om. En bouw je met goud, zilver en kostbare stenen, of denk je te kunnen bouwen met hout, hooi en stro? Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver en kostbare stenen, of met hout, gras en stro. En we hebben net al gelezen, het vuur zal het gaan beproeven. En goud en zilver en kostbare stenen, die zijn vuurproef, hè? Die doorstaan de proef, de test van het vuur. Maar hout doet dat niet. En dat hout, dat staat er in een meervoud, dit Griekse woord, houtdelen, staat hier in de interlineair. Kijk, dat is een MV, dat betekent een meervoud, dus eigenlijk houten. Ja, houten delen, we moeten daar in onze taal wat iets aan toevoegen. Om dat logisch te krijgen. Maar bouw je met goud, zilver en kostbare stenen, of met hout, houten, houten delen, gras en stro. En ik denk dat die houten delen, dat gewoon een uitbeelding is van de menselijke wijsheid. Waarover Paulus het al eerder had in die eerste hoofdstukken. Daarom heb ik daar ook wat verser van laten zien. Die filosofieën of menselijke wijsheid, menselijke redeneringen. Dat zijn vaak ook knap bedachte bouwwerken. Constructies van meningen, leringen, ja, ook godsdienstig, maar ook filosofisch of een mix daarvan. Ja, een mengelmoes van filosofie en godsdienst. Dat is het al snel. Knappe constructies, maar vergankelijk. Ziet er wellicht indrukwekkend uit, maar het kan de test van het vuur niet doorstaan. Houd te delen. De Heer weet dat de redeneringen van de wijzen zinloos zijn, zegt vers 20 ook van dit hoofdstuk. Het zijn blijven wijzen in deze wereld, het is de wijsheid van deze wereld en het ziet er dus ook groots uit, het ziet er indrukwekkend uit. Maar de Heer weet dat de redeneringen van de wijzen zinloos zijn, het zal het vuur niet doorstaan. Gras. Ja. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Is dat psalmen, dacht ik, hè? Ja. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Maar ik vond deze uit 1 Petrus nog mooi. Want daar staat: alle vlees is als gras. En al zijn heerlijkheid als een bloem van het gras. Het gras verdort, de bloem valt uit. Maar de uitspraak of het woord van de Heer blijft tot in de eon. Dat is blijvend, dat blijft. Maar alle vlees, hè, want het ging over vleeselijk, geestelijk in 1 Korinthe 1 en 2. Het vlees tegenover de geest. Het vleeselijke tegenover het geestelijke. Het onmondige tegenover het volwassene. Alle vlees is als gras. Gras is toch groen, dachten jullie, maar dat plaatje niet. Maar het is wel groen, maar ja, uiteindelijk verdort het toch. Want dat staat hier ook. Het is als Het gras verdort, de bloem valt uit. Dat is maar even, is voor het moment. En ons vlees is ook als gras. Het ziet er eventjes goed uit, groen en wilderig. En dan komt er, het bloeit nog even, maar het verdort. En de bloem valt uit. En alle vlees is als gras. Dus het bouwen op dat hout, dat is een uitbeeld van de filosofieën, de menselijke wijsheid. Het gras is bouwen op dat wat op vlees gebouwd wordt, want alle vlees is als gras. Dus dat wat de werken der wet, hè, dat is ook het vlees. Het zelf naderen tot God, eigen werken. Hout, gras en stro, of hout, hooi en stoppelen, voor mijn part, wat de Statenvertaling zegt. Maar stro, dat is zeker een uitbeelding van het werk onder de wet. Want in Exodus 5 vers 12 staat, het volk verstrooit, verdeelt zich of verspreidt zich over heel het land van Egypte om stoppels. Daar heb je dat woord dat in de Statenvertaling dan staat. Om stoppels bijeen te harken voor het stro. Zij moesten namelijk, zij bakten stenen in Egypte. Dat was slavenwerk. En op een gegeven moment was het toen Mozes bij de farao kwam. Dat hij zijn volk moest, dat God had gezegd dat farao zijn volk moest laten gaan. Toen zei hij van, ik zal ze nog harder laten werken. Dan moeten ze dus ook zelf het stro en de stoppelen verzamelen. Voor zover dat niet hetzelfde is, want daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar het verzamelen van stro, het verzamelen van stoppelen is dus een uitbeelding. Is er al deed dat in ieder geval in de slavernij. Het is gewoon een uitbeelding van de slavernij, van de wet. Het werken onder de wet. Dat kan er heel vroom uitzien, hè. Dat heeft een schijn van godsvrucht, noemt Paulus dat in de Tweede Timotheusbrief, meen ik. Dat is in ieder geval hoofdstuk 3, of het nou de eerste of de tweede is, weet ik even niet. Maar daar noemt hij dat een schijn. Mensen die een schijn van godsvrucht hebben. Het ziet er aan de buitenkant godsvruchtig, godsdienstig uit. Het gebruikt de termen, hè, de naam van God, maar het is buitenkant. En hier is het, wordt het vergeleken met stro, die slavenarbeid, het werken onder de wet. Stoppel schijnt dat te zijn wat blijft staan na de oogst. Wat zo'n stukje boven de grond nog blijft staan. Na de oogst. Als het gemaaid is of gedorst. Ja.
Overblijfsel van
het graan. Dus hout, gras en stro of hout, hooi en stoppelen. Het wijst allemaal terug naar het vlees, naar de eigen werken. Menselijke filosofieën, redeneringen, menselijke wijsheid. Bouwen op het vlees. Hetzelfde. De eigen werken, de werken, de wet zijn dat ook. Hè? Dat is ook bouwen op het vlees. Denken dat je door eigen prestaties redding kunt verdienen of tot God kunt naderen of hoe u dat ook uitdrukt. Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare stenen, hout, gras en stro, ieders werk zal openbaar worden. Ieders werk zal onthuld worden. Kijk, ik zei al, aan de buitenkant kan het vroom uitzien. En de mens ziet aan wat voor ogen is. Alleen, wij zien dingen vanaf de buitenkant. Wij kunnen dat in de meeste gevallen niet beoordelen. Laat ik het zo zeggen. Maar God kan het wel, want hij ziet de binnenkant aan. Hij ziet het hart aan. En ieders werk zal openbaar worden. Zal onthuld worden. Dat wat verborgen is in het hart, dat zal openbaar worden. Want de dag zal het duidelijk maken. Hè, als de nacht voorbij is, onze tijd, dan zal de dag des Heren aanbreken. De dag van Christus wordt ook in de schrift genoemd. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor het podium van Christus. En de dag, wanneer de dag aanbreekt, dan breekt het licht aan. Dan zal het duidelijk worden. De dag zal het duidelijk maken, omdat het door vuur wordt onthuld. Ja, of dat nou letterlijk vuur is of niet, dat weet ik niet. Het is in ieder geval een beeld, hè, dat vuur. En nou, daarbij zou je niet denken aan hel en verdoemenis, maar in de eerste plaats aan de geest. En wanneer de geest verschijnt in Handelingen 2, zie je daar ook tongen als van vuur. Of tongen van vuur. Dus de dag zal het duidelijk maken, omdat het door vuur wordt onthuld. Ja, inderdaad. Voor Gods geest en voor God zal niets verborgen zijn. En het vuur zal het... vuur of de geest, als het slechts een beeld is, dat vuur, zal het onthullen. De dag zal het duidelijk maken, omdat het door vuur wordt onthuld. En het is het vuur dat ieders werk zal toetsen. Zal testen. Dat ieders werk zal beproefd worden. Van ieders werk zal openbaar worden. Van ieders werk zal blijken of het goud, zilver en kostbare stenen was. Of dat het hout, hooi en stro was. Het een blijft in het vuur. Het één kan de toets, de test van de geest doorstaan, want dat was geestelijk, was gebouwd op zijn werk. En het ander, hout, hooi, stro, hout, gras, stro, hout, hooi, stoppelen, het zal verdwijnen. Dat kan de test van het vuur namelijk, van de geest, niet doorstaan, want het is gebouwd op het vlees en het vlees verdwijnt sowieso. En het is het vuur dat ieders werk zal toetsen, zal testen van welke aard het is. Zie je, ook hier gaat het weer om de aard. Hoedanig staat er in de vertaling, staat de vertaling. En dat betekent wat voor soort werk het is. Het gaat hier niet over hoeveelheid of over kwantiteit, het gaat over kwaliteit. Is het goud, zilver of kostbare stenen? Dat is van kwaliteit. Dat is geestelijk. Dat is wat het vuur doorstaat. Is het hout, hooi en stro? Dat zal verbranden. Zal weggedaan worden. Want de dag zal het duidelijk maken. Ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het duidelijk maken. Omdat het door vuur wordt onthuld. He, dan, dingen die verborgen zijn, die worden onthuld. Geopenbaard. En het is het vuur dat ieders werk zal toetsen, testen, beproeven van welke aard het is. Indien iemands werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Dus voor het bouwen met onvergankelijke zaken, of op onvergankelijke zaken, of hoe je dat ook wil noemen. Voor het bouwen, hè, waar dat goud, zilver en... edelgesteente in het voorbeeld voor staat, als je daarmee bouwt, ja, dat zal blijven. En dat is allemaal Gods werk, hè, want Gods medewerkers, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijn wij. En, maar toch ontvangen we daarvoor loon. En zoals we vorige keer ook zagen, wij allen moeten geopenbaard worden, verschijnen voor dat podium van de Christus. Opdat een ieder zal terug ontvangen of zal ophalen dat wat door het lichaam, wat door het lichaam verricht is. En dat is allemaal genade en we zullen er nog loon voor ontvangen, ook staat hier. Indien iemands werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Voor bouwen op onvergankelijke zaken, daar ontvangen we dus loon voor. Dat zijn geestelijke dingen, want dat is blijvend. En dat wat van het vlees is, of het zielse, hè, waar wat we in die eerste hoofdstuk ook zagen, wat gebouwd is op menselijke wijsheid, menselijke redeneringen, filosofieën, theologieën voor mijn part, die vleeselijk zijn of ziels, dat zal verdwijnen. Want hier staat, indien iemands werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Indien iemands werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden. En zelf zal hij gered worden, maar zo als door vuur heen. Kijk, er zijn dus ook werken, dat hout, hooistro, hout, gras, stoppelen, stro, dat verbrandt. Dat is niet vuurbestendig, dat doorstaat de test van het vuur niet. Dat zal verbrand worden. Indien iemands werk verbrand zal worden, dan heeft het de toets van het vuur niet doorstaan, dan zal het verbeurd worden. Nou, dat is voor mij een beetje een ouderwets woord, het verbeuren. De Statenvertaling heeft zoiets als schade lijden. Verbeuren is gewoon, eigenlijk gewoon verliezen. Ik heb daar de woordenboek ook eens op nagezocht. Maar dat is ook wel logisch, want het werk dat verbrand zal worden, dat is weg. Het wordt gewoon weggedaan. Ja, hout, hooi en stro, dat verbrandt, dat is weg. Als je het opzoekt in het woordenboek, als je het opzoekt in het woordenboek, maar dat zie je ook in de interlineair, dan zie je dat het met boete of straf te maken heeft. Dus daar heeft het toch wel een beetje mee te maken. Hè? Maar niet met hel en verdoemenis. Maar kijk, als het in de schrift gaat over straf, hè, zoals wij dat dan noemen, dan gaat het over correctie. Hier gaat het over wij die als kinderen van God voor onze God en Vader zullen verschijnen. Hè, en ook voor de Christus, het podium van de Christus. Maar hier gaat het niet over God die zijn gram haalt, maar God die wegdoet dat wat de proef van het vuur niet doorstaat, dat wat niet gebouwd was op onvergankelijke zaken. Dat heeft wel met straf te maken in die zin dat het een correctie is. Zoals een vader zijn kind corrigeert, die dingen worden gewoon weggedaan. Ja, dingen worden rechtgezet. Het vuur zal het beproeven en dat wat zal blijven, daar zullen we loon voor in ontvangst nemen. En als je werk verbrand wordt, dan zal dat verbeurd worden, zal je dat verliezen. Je zal schade lijden, zegt de Statenvertaling. Maar zelf zal diegene gered worden, staat er, maar zo als door vuur heen. Dus het heeft niks met gered zijn of verloren gaan te maken wat hier gebeurt. Het heeft met beoordelen van wat God door de gelovigen heeft kunnen doen tijdens zijn of haar leven heeft het mee te maken.
Gerard, ja. Die twee die staan tegenover elkaar, hè, 14 en 15, van het werk wat blijft staan en het werk wat de vuurproef niet kan doorstaan. Staan die twee nu tegenover elkaar dat de loon is, dat het blijft staan en de andere dat het...
Nou, het loon is sowieso dat... Dat zal blijken, hè, als zal blijken dat wij op hout, zilver en kostbare stenen gebouwd hebben. Of dat dan zelf het loon is, dat we... Ja. Ja.
Want dat is natuurlijk wel een frustratie als je gebouwd hebt of met hout.
Ja, als je... Als je er daar op dat moment achter komt dat alles wat je gedaan hebt, dat in vlammen opgaat en dat het de toets van het vuur niet kan doorstaan, dan dat kun je al zien als een straf natuurlijk. Ja. Ja.
Het is ook een beetje het beeld van de weirank die gesnoeid wordt.
Ja.
De gehulpvuur, ik bedoel, wat er door tijden zo
klopt.
Is. Omdat het de groei in de weg staat, zeg maar, van...
Klopt.
Er wordt niet mee gerekend, dus je hebt geen minkant meer.
Nee, die minkant, om het zo te noemen, die wordt helemaal weggedaan. Ja. Die gaat in beeld, in vlam op en is weg.
Dat ook niet de festa's en daarom voor de kerk met vagevuur of zo.
Dat weet ik niet.
Dat wordt ook...
Oké. Nee, maar het werk dat verbrand zal worden, dat zal verbeurd worden. Het zal diegene verliezen. Dat zal dus verdwijnen. Maar waar hier, er wordt hier niet gesproken over straf op de zonde of zo. Of het oprakelen van fouten en zonden en dergelijke. Het verdwijnt gewoon. Het gaat weg. Als, nou ja, als stro in het vuur. Of als sneeuw voor de zon van mijn part. Maar het verdwijnt. Maar hij zelf, staat hier ook, is gered. Maar al zo als door vuur heen. Kijk, hier worden natuurlijk... twee uitersten geschilderd. De een die indien iemands werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Maar indien iemands werk verbrand zal worden, hè, volgens mij is het in beeld, indien iemands werk verbrand zal worden, is dat even het beeld, dan zal het verbeurd worden. Dan zal dat verdwijnen. Maar er zijn natuurlijk ook, ik denk dat we allemaal, hoe zeg ik dat? Dat we allemaal wat goud, zilver en kostbare stenen dat we daarmee gebouwd zullen hebben. En ook wat hout, hooi en stro. Ik kan me niet voorstellen dat dat...
Ik vind het soms een beetje moeilijk te verstaan. Want uiteindelijk is het zijn werk, toch? Wat hij door het lichaam doet.
Ja.
Zijn de goede werken die hij voor ons voorbereidt. Om die te doen voor ons.
Ja.
Maar er is dus ook sprake van... hout, hooi en stro.
Ja.
Dat vind ik wel dat zo contrasterend eigenlijk. Omdat hij het door ons heen doet eigenlijk.
Ja.
Draai je dat als ik
het zo denk? Ja. Ja, maar het hout, hooi en stro doet hij niet door ons heen.
Nee, dus dat zijn eigenlijk onze menselijke pogingen.
Ja. Ja, menselijke pogingen. Ja. Dat is wel een mooie samenvatting van hout, hooi en stro. Ja. Onze menselijke pogingen. Ja.
Het wordt er genoemd als een feit en een gegeven, hè? Maar het is niet ter beoordeling van ons. Wij hoeven niet naar elkaar te kijken of naar onszelf te kijken. Van zijn we nou met stroom bezig of met de dingen die zijn er en die gebeuren in het leven. En wat van hem is dat blijven staan.
Ja. Ja, dus in theorie kan het zo zijn zoals hier staat. Dat, want zo lees ik het dan. Dat... En indien iemands werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden, zal hij het verliezen. Maar, en zelf zal hij gered worden, maar zo als door vuur heen. Oftewel, hij zelf is gered, maar wat hij, wat hij meeneemt dag mee te nemen, waar hij op gebouwd had, ja, dat kan het vuur niet doorstaan. Dus dat is weg. Dus diegene is, die is gered, maar op zich was het leven, zijn leven was zinloos als gelovige. Een verloren leven leiden. Daar heeft schrift het ook over. Ook van een gelovige die een verloren leven leiden. Het zag er misschien nog indrukwekkend uit ook. Hè, mooie bouwwerken. Maar het kon de toets niet doorstaan. Het was hout, hooi en stro.
En toch was hij geroepen.
Ja. Ja. Ik wilde het tot dit vers bespreken. Vers 16 had ik al even afgedrukt. Hè. Weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn en de geest van God in jullie woont? Dus het gaat over het bouwen van een van het huis van God. Het bouwen van een huis. Het bouwen met of goud, zilver en kostbare stenen of met hout, hooi en stro. Ik wil het voor nu hier maar bij laten. Dat is de hoogste tijd.
Precies de tijd, man.